Goedemorgen, vrienden van Hour of Power. Het is nog vroeg op de zondagmorgen. Alles om je heen is waarschijnlijk heerlijk rustig. En misschien zit je nu aan de keukentafel te kijken of zeg je, ik ga zo naar de kerk. Maar kijk nog even wat dit programma te bieden heeft. Nou, we hebben mooie verhalen. Robbie Schuller spreekt over Psalm 136, over vreugde en liefde. En het thema van Hour of Power Nederland is omdat we geloven in liefde. En daar gaat het in deze uitzending ook weer over. En dat doe ik onder andere met de bekendste ex-politieman van Nederland, Klaas Wilting. Klaas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je hebt een mooi schilderij meegenomen. Wat kan jij prachtig schilderen, zeg.
Ik heb zo'n klein stukje heb ik geschilderd.
Oh.
En de rest doen andere bekende en minder bekende Nederlanders.
Ja. Jij kijkt ook naar een bekende televisiedominee vroeger, de oude dominee Schuller, zoals ik het zeg. En wat leuk is om te vertellen is dat Bobby Schuller, de kleinzoon, nu in de toga van zijn grootvader spreekt voor één keer als hommage aan zijn grootvader. En natuurlijk veel muziek en solisten. Ik hoop dat u en jij, we hebben zoveel jonge kijkers, genieten van dit programma.
In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
Featuring the ministry of Robert Schuller, taught a generation that through God's love, your scars can be turned into stars. It was an idea that launched the most popular inspirational television program of its time. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Pastor Bobby Schuller will encourage you and share a message that can give you a new perspective on life. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And may you know today that you are cherished by the living God. Would you turn around and shake the hands of the people around you and say, God loves you, and so do I.
Thank you.
seated. The scripture in preparation for this morning's message. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To him who alone does great wonders, his love endures forever. Who by his understanding made the heavens, his love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, his love endures forever. Who made the great lights, his love endures forever. May we be people who are full of gratitude and remember daily the blessings from our God.
Nearly 50 years after George Frederick Handel wrote his famous oratorio, Messiah, Franz Joseph Haydn, Austrian composer, who was the father of the symphony orchestra and wrote over 100 symphonies, heard a performance of Handel's Messiah. And he was so impressed by what he heard and moved by what he heard that he decided to write an oratorio himself. So in 1797, he wrote one entitled The Creation. It was based on the book of Genesis and Milton's Paradise Lost. He wrote nearly 2 hours of beautiful music depicting every aspect of God's miraculous creation, from the earth, its land, its sea, and its living creatures, to the entire universe. Throughout the service today, we would like to sing 3 major choruses from the Haydn Creation. They represent the heavenly choir of angels who sang praise to God after each aspect of the creation, after the first day and the second day and the third day. And we'll sing 3 of those for you throughout the service today. And you'll notice that, as in Messiah, but not in our Sunday morning anthems, the composers of the 18th century would sometimes take a very few words, like one, hallelujah, and expand it through repetition over and over and over for maybe 3 or 4 minutes to fully express what they felt, religiously speaking, about the thought behind the words. And so sometimes one sentence would last for several minutes. And that's the way it was written in the 18th century, which is the way the songs are that we sing for you this morning.
The wonder of his presence, the wonder of his presence, the wonder of his presence.
Our interview guest this morning is a friend and mentor of mine. It's my great pleasure and privilege to interview him this morning. He's been so inspirational in my life and my journey and walking with my wife and I through our hard years. And he's just a friend and he's a blessing. He's been in ministry here since 1984, and he has 4 children and 9 grandchildren and 1 lovely wife, Linda. Will you please join me in welcoming Reverend Jim Cock?
No, thank you. It is a great honor because I have the same feelings for you and your family.
Oh, well, thank you, Jim. I can truly say that God loves you and so do I. It's just an honor and a pleasure. So we were here to talk about your ministry, Care and Kindness. And at the outset, it would seem that Care and Kindness is so foundational, but it doesn't get a lot of attention because it's not flashy, and yet it's the essence of Scripture. So can you share about that a little bit?
Very definitely want to share about that. We have written this book, Transform Belief into Behavior. And the idea is we want to get people to express more of the love that is in them. People don't realize it, that the love of Jesus is in everybody, whether they know it or not. And everybody needs some of that all the time from everybody. So not only do we need it from each other, we have it to give to each other. And so motivate people to do more of the very little things, even if it's just smiling at people a little more, because that is love.
Smiling at someone, how does that change someone's life?
A smile, this is very interesting. When you give anything to someone that lifts their spirits, it is now known that it actually makes them healthier. It affects their brain cells, it affects their cardiovascular system and their blood. They are actually healthier when you give them something as simple as a pat on the back, a smile, a compliment, a word of appreciation. And the other fascinating thing, and this has been researched in state universities, when you give something to someone, it also makes you a healthier person. It helps your heart, your brain cells and everything. And so it's something that Jesus didn't mention when he called us to love one another, but he knew it.
So I just want to make sure I understand for everybody watching at home also that you don't have to go around the world. You don't have to be a pastor. You don't have to have theological training. You can have a ministry right here at home.
That is such a profound reality. And not only that, you have something you can do until you're 99 years old and even beyond that.
Yeah,
because you can be helping people, loving people, lifting their spirits your whole life. You never retire from this.
Share a little bit about the fact that if you have a belief in your heart, but it's not expressed in acts of Christian love and mercy, is that really enough to have a belief system and a faith, but to not actually express it?
Well, there's millions of people who don't realize that the love of Jesus is in them. And they don't realize how much love they have to give to people. And I think we want to get people to realize that they are alive and good and that they have something to help and lift the spirits of others. So it is mainly trying to help people to realize how good they are. And everyone is a gift of God. Love each other. Say kind words to each other. Smile at each other. Lift each other's spirits. Okay?
Wonderful. So, Jim, thank you very much. It's been a pleasure.
Thank you.
The more
En dat supergeweldige koor van Out of Power zong Marvelous Works. En dat ging over de schepping. Nou, als ik even naar de schepping kijk, dan denk ik, wat is het toch allemaal prachtig bedacht. Al die kleuren en al die bloemen en combinaties. En daarachter staat ook een schepping. Een schepping van mensen, maar voor het goede doel. En daar gaan we het straks over hebben. Want een van degenen die hier ook aan meegeschilderd heeft, is een van de bekendste gezichten van Nederland als het gaat over de samenleving en de uitdagingen van de samenleving. Oud-politieman, oud-politiewoordvoerder, regelmatig op tv te zien. Klaas Wilting. Klaas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Sure. Toen we jong waren, toen kwamen we elkaar nog wel eens tegen in studio's.
Dat klopt. Je hebt mij vele malen geïnterviewd in de periode dat ik over mooie, maar heel vaak over vreselijke dingen moest vertellen.
Ja. Mag ik zeggen dat je geen dag ouder bent geworden? Maar dat doe ik ook een beetje voor mezelf, hoor.
Ja, oké. Moet ik complimenten nu teruggeven? Nee, dat is... Kijk, ik denk er wel eens over. Waarom heb je je lichaam gekregen? En als je een lichaam hebt gekregen, dan moet je dat lichaam, wat je hebt gekregen, moet je onderhouden. Vandaar ook dat ik elke dag sport.
En op je 72?
Op mijn 72. Elke dag sport ik. Of ik sta op de cross trainer. Of ik ga anderhalf uur lopen in het bos. Ik vind dat eigenlijk vele mensen die het kunnen, er zijn helaas ook mensen die het niet kunnen, moet je doen, want het lichaam heb je gekregen.
Gekregen. We hadden het over de schepping, Marvelous Works. Het meest ingenieuze wat God gemaakt heeft, denk ik. Het menselijk lichaam. Jij bent als gereformeerd jongetje opgegroeid. Wat herinner je daar nog van? Was het leuk? Was het moeilijk?
Het was heel mooi. Ik ben in een klein dorpje opgegroeid in Drenthe. Wij gingen twee keer per dag naar de kerk, naar de gereformeerde kerk.
Per dag of per zondag?
Nee, per zondag.
Per zondag, ja. Dan was je wel een heel vrome jongen.
Ja, nee. Nou, door de week moesten we naar de catechisatie. Ja. Dus daar kwam er ook nog een keer bij. En tussen die twee diensten door gingen we naar de zondagschool. En ik ben zelf ook nog zondagschool leraar geweest. Dus toen ik wat ouder werd, dat ik dan ook de anderen het verhaal vertelde, het verhaal vanuit de Bijbel.
Ja. Welk verhaal uit de Bijbel is jou het meest bijgebleven? Wat vond jij het spannendste als?
Ja, wat natuurlijk altijd heel spannend was voor kinderen ook, dat was natuurlijk van Daniel. Ja. Dus dat was natuurlijk, dat waren de mooie, spannende verhalen.
Daniel in de leeuwenkuil.
Ja. Maar wat natuurlijk ook heel spannend is het niet, maar dat was natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste verhaal zo'n beetje in de Bijbel. Maar dan praten we over het Nieuwe Testament. En dat is natuurlijk de kruisiging van Christus. Want ja, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. En als we nu gaan kijken naar deze tegenwoordige tijd, dan kunnen we zien dat eigenlijk het hele christelijke geloof voor een groot deel gebouwd is rondom de kruisiging van Christus.
Waarom was dat zo belangrijk?
Nou, en dat leert dan ook de Bijbel ons, omdat op dat moment in feite de zonden waar er altijd over gesproken wordt, dat hij geboet heeft voor de zonde die wij hier op aarde gemaakt hebben. En dat is natuurlijk belangrijk, omdat hij dan weer tussen ons en tussen God, want het is het eigenlijk praatje over de drie-eenheid, maar tussen ons en God in staat. Dat hij aan het kruis hing en vervolgens ook riep van Eloi, Eloi, lama sabachthani. Zij weten niet wat ze doen, Heer, vergeef het hun.
Ja, mooi dat je dat nog allemaal weet. Ja. Leeft het ook in je hart nog?
Als je een gereformeerde opvoeding hebt gehad en in feite er allemaal hebt meegemaakt, laat het je nooit meer los. Het blijft altijd bij je. En het bepaalt natuurlijk ook voor een deel je verdere leven. Ook hoe je in het leven staat of hoe je in het leven wil staan. Want dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Hoe wil je in het leven staan? Tweede, waardoor je heel erg sterk gevormd wordt, en ik zeker gevormd ben, dat is bij de politie. Je komt bij de politie als een onbeschreven blad. Je hebt zelf een hele mooie jeugd gehad. Geen ellende eigenlijk. En dan kom je in die samenleving waar de politie dan middenin staat. En dan zie je dat die samenleving toch niet zo in elkaar zit als je zelf hebt meegemaakt. Met alle ellende die er is. Vele mensen die buiten die samenleving komen te staan. Dat zie je heel duidelijk, waar je als politie dan ook heel vaak naartoe moet. En mensen die gewoon om hulp schreeuwen. Die eigenlijk heel graag willen van, is er nou niet iemand die naar me toe kan komen, die me kan helpen? En daarvanuit is ook mijn filosofie, geld verdienen is misschien leuk, maar belangrijk voor iedereen, wie het ook is, rijk of arm, doe wat voor die ander. En als je wat voor die ander doet, dan krijg je dat dubbel en dwars terug, ook in het plezier wat je er zelf in beleeft, maar ook de belangrijkheid daarvan zie je erin. Of het nou je buurvrouw is, zoals ik dan een buurvrouw heb die alleen woont, het moeilijk heeft, dat ik haar tuin ga doen, Of je staat aan het bed bij iemand die erg ziek is en toch heel blij is dat er af en toe iemand op bezoek komt.
Je hebt het over de samenleving. Prachtig woord. Samenleving, ja. Zit samenleven in. Hoe sta je daarin? Vind je dat we het goed doen? Of je noemt een paar voorbeelden. Maar daarin ben je bijna uniek geworden.
Dat weet ik niet of ik uniek ben. Als je echt in de samenleving kijkt, en dat doe ik heel veel, ook mede door dingen die ik allemaal nog doe, dan zijn er gelukkig een heleboel mensen die echt bereid zijn iets voor een ander te doen. De participatiesamenleving waar onze minister-president over spreekt, die is er al lang. Alleen er is ook nog een deel van de mensen die echt egoïstisch is en in feite alleen maar aan zichzelf denkt. Niet naar die ander kijkt. Maar ik ben altijd nog weer, als ik naar kijk, dan denk ik, jongens, er zijn zoveel mensen die wel wat doen, maar daar horen we niet van. En het heeft ook een beetje te maken omdat wij ook in de samenleving leven waarbij het beeld voor een groot deel wordt bepaald door de media. De kranten. Ik noem het ook wel eens, we leven in een mediacratie. En mensen die geloven wat daar in die krant staat. En een krant komt niet met het mooie nieuws van iemand die aan het bed staat van een oude mevrouw die echt even die hulp nodig heeft. De media komt wel, en ook wel begrijpelijk, wanneer die oude mevrouw overvallen wordt. Maar dat andere beeld, dat zien mensen niet. Vandaar ook dat wij een gekleurd, althans mensen die altijd geloven wat er in de media staat, een gekleurd beeld krijgen van de samenleving. Ik ben niet zo somber.
Nee?
Ik ben niet zo somber. Los van wat ik allemaal heb meegemaakt, maar ik ben niet zo somber, omdat ik ook heel graag kijk naar de mooie dingen.
Ja. Laten we eens even, als we het over mooie dingen hebben, naar het schilderij achter ons kijken. De Boogie Woogie. Ik heb er ook aan mee mogen werken.
Ja, ik heb ook iets geschilderd. Als we gaan kijken naar dit mooie schilderij, dat is eigenlijk een vervalsing. We zitten in het jaar van Piet Mondriaan. Maar de schilderij is uitermate belangrijk omdat er heel veel bekende en onbekende Nederlanders die vullen een vakje in. Waarmee uiteindelijk de schilderij helemaal compleet is. Dan wordt de schilderij wordt verloot, dus dat betekent dat je voor een tientje een lotje mag kopen. En aan het einde van de rit, en dat is volgend jaar, dan is er een notaris die trekt dan een van die loodjes en dan mag je dit aan de muren hangen. Maar wat belangrijker is, het brengt geld op. En waar is dat geld nou voor nodig? Als we gaan kijken naar Nederland, hebben we hier een prima gezondheidszorg, goede preventie, maar dat is in Zuid-Afrika niet zo. Dus vandaar ook dat het geld uiteindelijk besteed wordt voor in Zuid-Afrika. Waar mensen opgeleid worden om preventie te doen naar de mensen toe over allerlei gezondheidszaken. Die worden dan gecertificeerd. En degene die gecertificeerd is, die gaat vervolgens weer een ander opleiden. Dat betekent, het lijkt wel als een steen in de vijver, dat uiteindelijk gaat het zich verspreiden over heel Zuid-Afrika en de omgeving, waarbij echt aan preventie wordt gedaan voor gezondheidszorg. Daar gaat het geld straks naartoe. En ik kan niet anders zeggen, mensen, dat is zo verschrikkelijk belangrijk. Koop zo'n lotje van een tientje, omdat het geld gewoon heel goed wordt besteed. Want wat is nu belangrijk dan in die landen? Dat de mensen net als wij een goede gezondheidszorg krijgen. En er zelf ook heel veel aan kunnen doen.
Ja. Liefde voor de naaste, dat is de oproep van de Bijbel. Ja, Jezus zegt, heb je naaste lief als jezelf. Nogal een opdracht natuurlijk.
Samenleven betekent ook heel nadrukkelijk dat je ook naar die ander moet kijken. Ja. Dat je die ander, hoef je niet op schoot te zitten. Maar als je hulp nodig heeft, dat je zegt, hier heb je mijn hand en ik zal jou helpen. Dat is voor mij samenleven. En dat betekent ook dat je naar je naaste kijkt. De wereld, wat zou die er mooi uitzien? Als heel veel mensen, niet alleen in Nederland, maar zeker wereldwijd, als we nu mondiaal gaan kijken wat voor problemen we hebben, toch eens zou gaan nadenken, wat doe ik die ander aan? Maar als ik hem nou eens mijn hand reik, dan zou de wereld er toch veel beter uitzien.
Je hebt het beste in de mensen gezien in je lange carrière en je hebt het slechtste in de mensen gezien. Je bent een optimist. Heb je nooit het vertrouwen verloren als je daar in Amsterdam meemaakte dat mensen werden neergeknald, criminelen, noem maar op. Je hebt alles en iedereen gekend. Ik zou een beetje het optimisme zijn verloren.
Nou, ten aanzien van de criminelen, daar verlies ik niet zo gauw het optimisme. Want kijk,
oh nee.
Wat ik altijd vreselijk heb gevonden, echt vreselijk heb gevonden. Ik ben natuurlijk, ik heb aan een bed gestaan van iemand van 17 jaar, een meisje van 17 jaar, die zelfmoord had gepleegd. Ik heb met ouders gesproken waarvan de zoon zich had opgehangen. Ik ben bij vreselijke ongelukken geweest, waarbij ik aan de deur stond bij mensen. En op zo'n moment, dan denk je wel eens, wat leef ik toch in een rotwereld. Waarom moeten mensen zoveel verdriet ondergaan? Waarom was het meisje van 17 jaar, waarom was er niemand die haar op een of andere manier, en misschien was ze niet te helpen, maar kon helpen. Dat waren wel de momenten waarbij mijn optimisme ook wegging. Maar gelukkig kon ik het daarna toch alweer oppakken, omdat je ook in het leven moet gaan kijken naar de positieve dingen die er zijn. En als je dat doet, dan lukt het ook om de wereld beter te maken. Als je alleen naar die negatieve dingen kijkt, dan red je het ook niet om er ook maar ietsje beter te krijgen.
Met Hour of Power proberen we het positieve te laten zien. Het positieve van het evangelie. Het positieve wat mensen doen. Altijd geweldig om zoveel mensen te mogen ontvangen die ergens het verschil willen maken in de samenleving. Jij had dat met de oude dominee Schuller, hè?
Ja, nou, die man die vond ik geweldig. Mijn moeder helemaal, moet ik zeggen. Ja? Want mijn moeder die was op een gegeven moment naar huis gekluisterd. En die keek echt elke zondagmorgen. Ik keek niet elke zondagmorgen. Ik keek er wel veel naar. Maar ik vond die man vond ik geweldig. Niet alleen omdat hij ook een witte kop met haar had, zoals hij. Maar die man was gewoon geweldig. Ik vond over zijn zoon, vond ik ook fantastisch. Door zijn charisma, de wijze waarop hij het bracht, de vrolijke noot die hij erin wist te brengen, wist hij ook te raken. En daar gaat het toch ook om. Als iemand, of ik nou een verhaal ergens hou voor mensen over om mijn part criminaliteit, uiteindelijk kijk je er altijd naar. Heb ik mensen geraakt? En dat zie je als iemand naar je kijkt en aan de ogen. Heb ik iemand geraakt? En op het moment dat je iemand hebt geraakt, dan doe je het goed. En hij deed dat voortreffelijk.
En jij ook. Okay. Klaas, mag ik je heel hartelijk danken. Twee eminence griezen. De ene is overleden en daar denken we met dankbaar herinnering terug. Ik hoop dat jij nog heel veel mag betekenen. Ook je bevlogenheid voor mooie dingen zoals dit project en ook de andere dingen waar je laat zien dat één mens het verschil kan maken. Ik geef je graag twee dingen mee. Dat is voor je lieve vrouw, een scheurkalender. Okay. Het is een bemoediging voor iedere week. Je kunt het er ook uit, dat ken je nog wel, scheurkalender van vroeger. Ja. Kun je gewoon eruit scheuren en aan vrienden sturen. Er staan hele leuke dingen in. Echte liefde is gericht op het welzijn van de ander. Het is de bereidheid om prettige dingen op te offeren, zodat iemand anders het beter heeft.
Dat is mooi. Ja. Dat is een hele mooie tekst.
Ja. Ja. Nou. Goed, ik heb nog wat voor je. Want ik vind het leuk. Je bent als gereformeerde jongen groot geworden. Twee keer op zondag naar de kerk, naar de catechisatie, naar de zondagsschool. Ik weet niet, gaat me ook niet aan. Maar zo af en toe zul je nog wel eens in dat bijbeltje lezen. Misschien heb je het wel van je moeder gekregen, waar ze altijd in las. Dit is de Engelse Bijbel, waar de oude dominee Schuller, waar je zoveel respect voor hebt, en ik ook. Alles wat positief is, waar je blij van wordt, heeft een kleurtje gekregen. Okay. Zie je wel?
Ja.
Het is in het Engels.
Ja.
Je bent een slimme jongen, dus dat ga je wel leren, denk ik. Nee, die spreekt het voor je. En deze geef ik je ook graag.
Oké, bedankt.
Klaas, ik vond het een vreugde om je weer te mogen zien. En ga door met wie je bent en wat je doet. En daarbij God zegen.
Oké, bedankt.
En wij gaan een oproep aan u doen.
Als tiener, als puber, in die wilde jaren... Was ik totaal niet bezig met wat God was. Ik het leuker vond om juist de spanning op te zoeken in hetgeen wat niet mocht, dan braaf hetgene te doen wat wel mocht. Maar helaas ben ik iemand die daarin niet snel zijn grenzen heeft gevonden. En ja, dat escaleerde in mijn tienerjaren in overmatig drugsgebruik, criminaliteit. Er kwam verandering in door op een gegeven moment mijn grenzen tegen te komen. Mijn grens in een crimineel leven was een steekpartij die me mijn leven bijna kostte. En waar ik echt werd stilgezet van oké, als ik hiermee doorga, dan haal ik de 20 niet. Ik kwam eigenlijk op mijn 23ste weer door Hour of Power, door de buis, tot mijn hart. En toen zei ik oké, God, kom maar dan. Laat me zien wie u bent, want ik kan niet meer. Ja, doordat zijn liefde in mijn leven kwam, is alles zo veranderd. En heb ik vrede mogen vinden en een doel in alles wat ik doe om het met hem te doen. Ik geloof in liefde, omdat God liefde is. En ik heb God mogen ervaren in mijn leven. Ik heb hem mogen ervaren in genezing van mijn pijn van binnen, van de onrust die ik in mijn leven had. Ik hoop dat de kijker van Hour of Power vindt wat ik ook ooit heb mogen vinden en wat zoveel hebben gevonden. En dat is dat God er is, dat hij van ze houdt. Het verlangen krijgen om die God toe te laten in hun levens. Ik ben Marco van den Berg en ik geloof in liefde.
Het geweldige levensverhaal van Marco van den Berg. Een jongen die in de criminaliteit terechtkwam, met een mes werd neergestoken, uit de gevangenis kwam en thuis op de bank op zondagmorgen toevallig naar Hour of Power kijk. En dat veranderde zijn leven. Kijk op www.hourofpower.nl voor het verhaal van Marco. Wij voeren op het ogenblik een donateursactie. We zoeken 500 nieuwe donateurs. Soms kunnen ouderen het niet meer betalen of vallen mensen weg. En we vinden het fijn om wekelijks dit programma met veel vrijwilligers bij u te mogen brengen. Doe mee. We gaan nu luisteren naar het koor van Hour of Power.
Well, thank you, choir and orchestra. Wow, I mean, that was a lot of work, and we really appreciate you guys bringing such fantastic music to us. And I know this was a big dream for you, Don, to do this for a while. So thank you, choir and orchestra, all the hard work you did. We appreciate you guys. So what do you think? So this is Dr. Schuller's actual robe, and I thought I would just wear it today. And so Hannah and I, we're coming back from Oklahoma. I love this story. You've heard it before. We're flying back from Oklahoma, as we had many times, and we're getting close to Orange County in the airport, and all of a sudden, we just go right over the Orange County airport. And we keep flying, and we're now flying over the Pacific Ocean like we're going to Hawaii. And this is going on now for 20 minutes. We're flying in circles over the water, and we're wondering, something is up. Why are we not landing? And then all of a sudden, we start going north. The pilot comes on and he says,
we have a little problem.
That's the first thing you want to, last thing you want to hear when you're in an airplane.
The flaps on the plane are not working. Can't slow the plane down, so we're going to have an emergency.
He used this phrase.
Crash landing.
We're in the plane, and he says, we have to go to LAX. We're going to land there because we can't slow the plane down. So we need a really long runway that we're going to use so that we can just land at a super high speed and just, I guess, go forever. I don't know what the plan is. So we're all worried, right? This is the first time. If you fly a lot, you know that flight attendants are like the least worried people on earth, right? The plane's bouncing up and down, and they're just kind of like talking to their friend about People magazine, right? This time, they were freaked out. When you see a flight attendant freaked out, you freak out. They're yelling at us, heads down, heads down. These special blue neon lights come on and the regular lights go out and they tell all of us we have to put our heads between our legs. I guess we kiss our own butt because we feel so stupid sitting on the plane. So here we have our head between our knees and the plane is coming down and I'm looking through the window and I see fire trucks and ambulances lined up and down the runway. As we come, we start flying over the runway and we're flying over the runway, it seems like forever. And then he just touches the wheels to the ground and then goes back into flight. So it goes, ooh, and then goes and flies some more. And then he goes, ooh, and flies some more. And what I found out was that by touching the runway with the wheels, it's a way to slow the plane down before you actually land it. I got off that plane, and there was one word that I can say that described my experience, and the word was thankful. You know, Hannah and I were alive, and you start to notice all of these good things. The one word that science and scripture both agree will make your life fuller, richer, and happier is gratitude. Science has proved, and scriptures have always proclaimed, that the grateful heart, the thankful heart, the heart that says God and says, friends, family, thank you for what you've given to me. I am so grateful. That is someone who is living a full and good life. Today's psalm that Hannah read so well was Psalm 136, and it's a famous one, probably the most famous psalm of thanksgiving. And it begins like this. Give thanks to the Lord, for he is so good. And the whole congregation responds, his love endures forever. And this is how the song would be sung. And it would say, give thanks to the Lord of Lords. And the congregation would say, his love endures forever. And it would say, give thanks to the God of gods. His love endures forever. Exactly. And as waves lapping up against the shore, this sort of rhythm would go back and forth in the synagogue as people would sing the good things that God has done and respond by proclaiming to themselves and to others that his love endures forever. That's what the Word of God says. That's a promise. And by the time you finished singing this psalm, you would have said, his love endures forever 26 times as a response to saying thank you to God. One of the greatest things about the psalm is it recaptures the journey out of Egypt. For those of you who don't know the story, the Jewish people were slaves to Pharaoh for 400 years. When God set them free from the hand of Pharaoh, many Jewish people died and a whole generation was lost in the wilderness. You know, the Jewish people had a lot to feel sour and angry about, even at God. Why did you leave us in slavery for 400 years? Why did so many people die after you freed us? But that's not what the psalm is about, is it? The psalm focuses on the good things that God did in the past. You know, many of us, we know that we ought to focus on the good things that are happening in our life today, but many of us are still feeling sour, angry, or embittered about things in our past. What if God doesn't want you to just be thankful for the good things in your life today? But be thankful for the good things that happened in your yesterday. You know, many of us, all of us, have had rotten, bad things that have happened to us, but the past can be redeemed in the kingdom of God. What if you could change the way you view your past by seeing the many good things that God did, even in your childhood, so that today you could have more joy and more gratitude? You know, the heart that is thankful and blessed by its past is also blessed in its present and is hopeful for the future. You know, that is an important part of being a happy person, is being thankful. I'm at a place in my ministry where I believe that gratitude and happiness is pretty much the same word. Can you think of one person who's just really grateful and thankful about something, but at the same time is really unhappy? How many people can you think of that are like really happy but ungrateful all the time? It's the same word. It means almost the same thing. People that are grateful are people that are happy. That's something that we ought to remember because many of us think happiness is not a choice, but many of us believe that gratitude is. And if that's the case, then we have a lot of hope to live a happy life. Simply choose to be a thankful person and watch your life flourish in a new way. You know, there was a study done by Robert Emmons, secular psychologist, academic, who wanted to prove that happiness was quantitative and that it could be sort of decreased or increased. And what he found in his studies was that circumstance really didn't change or decide someone's long-term happiness. On a long enough timeline, Robert Emmons found out that every single person sort of has a central point of happiness that over the long term kind of stays the same. So say on a scale of 1 to 10, you're normally a 5. And you win the lottery and whoosh, you go to like a 10, right? Because you won the lottery, that's pretty awesome. He says eventually you're going to go right back to a 5. 3, 6 months, something like that. Or let's say you lose your job or something, you know, you go to jail or something horrible happens in your life. Whoosh, you go down to a 1 or a 2. Eventually you're going to come back to that 5. So there's something weird kind of built into the psychodynamic life of an individual that always brings them back to the central point of happiness. And so he decided he wanted to move that line. He wanted to find a way that that could get up to be like 7 all the time. And he only found one way to do it. You know what it was? Practices of gratitude. Disciplines of gratitude. He had all sorts of ways of doing this, but the most popular way was he had people sign once a week, write a list of the top 5 things they were thankful for. He said it didn't matter what those things were, just fill out just 5 things once a week. And he watched how every single person over time continued to be a happier and happier person. And that central point would move permanently as they practiced the discipline of happiness. Isn't that good news? It's good news because we all have things to be thankful for. If you hear anything I say today, is that people who are grateful and thankful just invite others to bless them. They invite loyalty, they invite generosity, and they invite help. If you're a thankful person, the more thankful you are, the more people will be getting in line to get behind you and help you. Now, it's a really interesting thing to think about. My nephew, Caleb, is the sweetest kid on earth, and he is the best kid I know at saying thank you for gifts. This kid, I buy him like a little box of Legos, and he's just like, thank you, Uncle Bo, this is amazing. So what does that do for me, right? Every time I see Caleb, I want to buy him something, right? Because it's so, it's like such a win, you know? I'm like, just, I don't have to do hardly anything. And you could probably think of stories in which maybe you gave something to someone and they said thank you in a way that was perhaps unexpected. And you just, what did you want to do? You wanted to give them more. Take all my money. There's something about grateful people that just, you want to help them, you want to support them, you want to be loyal to them. And very often we think that when we have very little, that being entitled, angry, kind of sad, or even mixed, that that will cause people to notice what we're going through and help us. But in truth, the way that human beings are wired, very often, that can actually cause people to be further from us. You know, nobody really, honestly, and even think about you, if you think you're, nobody really wants to be around entitled, ungrateful, unhappy people. Sorry to say. Except pastors, of course. Pastors love entitled, angry, unhappy people. We love you guys. There's something about when we are going through difficult times and we really need help and we really need people to get behind us, we really need support, that we tend to get grouchy and we tend to be a squeaky wheel and we think that's going to help us, but in the long term, what it really does is cause people to be further from us because people don't like to give to entitlement. People don't like to give to expectations. People like to give and surprise you. And so the irony is that if you have very little and you need help and you need people to get behind you, you need loyalty, you need generosity, you know what the right attitude is to have? The attitude of gratitude. That's how you get people to get behind you. When you're thankful for the little things you have, when you're thankful and truly grateful for the ways that people have helped you in the past, even when you don't have enough, even when you need help, people will help you because they know you're a grateful person. So one reason why grateful people stay happy in the long term is because grateful, thankful people invite generosity and loyalty. It's always been that way. It always will be. Listen to me, friends. This will help you in life. Be thankful for the little things and watch how your life becomes so much better. The second reason why thankful people are happier in the long term is because being thankful to someone, even for the little things, is a way to really love someone. There are few things that feel more loving in this world when someone you love or someone you live with or someone you do life with comes to you and just says, thank you. Man, if you're a mom and your husband comes up to you and he says, honey, I just want to say, just randomly on a day, just say, you're a great mother. I'm just so thankful to you. You're just doing such a good job. How's that make you feel? Loved. And your husband, your wife says, babe, I know you're working hard. I'm just so grateful for you, and I'm so thankful for you. When your colleagues say, friend, I'm so thankful for the hard work you did. Thanks for helping me out on that project. When the people in church, the people you do life with, if you say thank you to them, especially for the little things, it's a way of saying, I love you, I appreciate you, and to me, you have value. See, the second reason grateful people are happier people in the long run is because they are actually practicing what it means to love others and to recognize the value of others in their life. You know, the greatest human need is dignity. The greatest human need is dignity, I believe. So often, many of the little things that we do in life, whether it's parenting or our job or ministry, if you're in ministry, many of those little things can feel thankless. We often feel that nobody notices. And so the things that we're doing aren't for honor, they aren't for meaning, they're for a paycheck, or they're because we have to. And that's just a horrible place to be in life. When you're doing little tasks in life and someone comes and says, thank you for that thing you did for me. I know, you know, you sweep the floors every day and nobody notices, or you do these little things for our organization and nobody notices, but I just want you to know, I notice and I'm thankful. There's something about that that ascribes the deep need of dignity to the individual who's doing it. Saying thank you ascribes dignity, value, and worth to a human being. And you say, well, Bob, you don't understand. I told them thank you a year ago. They know I'm thankful, you know. Bobby, I told them last month that I was thankful. They know I'm thankful. Listen, let me give you a hint. If you say thank you every single day, they're going to love it. Nobody's going to go, oh, you know, my husband is just, he is just too thankful. You know, he's just, you know, my boss is just too thankful for the hard work I do. He notices everything I do and constantly thanks me. I wish he'd get off my case. And nobody says that. It's because when somebody says thank you, they're saying, what you do has value, you matter to me, you have dignity, and you have value, and I want to say that I love and appreciate you. Saying thank you says a lot. Thankful people are happier people because thankful people invite loyalty and generosity, and thankful people know how to love others. Thankful people are the people that are making the world a better place. Because you know what? All of us have things to be thankful for, and all of us have things to be angry about. Focus on the things that you have to be thankful for. Can I get an amen? Amen. And so what does this have to do with God, and what does this have to do, you know, with worship? Well, worship in and of itself, worship is saying thanks to God. Worship comes from an old English word that means worth-ship. You're giving worth, ascribing worth to God. All of those things that you feel like you need and all of those things that you feel like you want, well, I wonder if God wants those things too. What if God wants to be recognized for the good things that he's done in your life? What if God feels like you're thankless? How do you feel when a child is spoiled rotten and they stop saying thank you? You don't want to help them anymore, do you? What about God? What if you stop saying thank you to God and he's looking at you and going, you know, that kid is spoiled. You know, giving him or giving her more is actually going to hurt her, not help her. There's something about saying thank you, even in the blessing, even when you're flourishing, even when it's a feast, when you say thank you, there's a way of saying that even though I'm blessed in this time of my life, I'm still healthy. I have a hold of the things in my life. They don't have a hold on me. Saying thank you means I don't deserve it. It's a gift. It's free. And man, am I grateful. When you give worship to God, when you say thank you to God, you're focusing on what you have left, not what you've lost. And if I were going to say anything to you, friends, all of us have lost things in our life. Life is hard. Life is difficult. We suffer and we lose people we love, and we encounter sickness and our dreams crumble. But in all, there are always possibilities, opportunities, and a God whose love endures forever. And when we practice, like in the Psalms, rhythms of saying thank you, we become the kind of people who, even though we grieve when we lose, we don't focus on what we've lost. We focus on what we have left. Worship is a way of building a rhythm into your life that you say, thank you, God. Everything I have is from you. You are so good to me. I am so grateful. And I think when we do that, the same way when your child says to you, Dad, Mom, I am so thankful for you. Or when your husband or wife says, Babe, I'm so grateful for you. I think it does the same thing to God's heart. In the same way that gratitude invites loyalty, generosity, and ascribes love, I think to God in the same way. It invites God's blessing in our life. Thankful people are blessed people because they recognize where all good comes from. They recognize that it comes from a loving Father whose love endures forever. Can I get an amen? So let's pray. Thank you that you love us. Thank you that you've given us so much that even though sometimes we're going through so much, we are going to focus on what we have left, not what we have lost. And we will live our life with the hope that your love endures forever, that not even death can end the great life you have given us. And we thank you for that. In Jesus' name, all God's people said, amen. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. In your coming in and your going out, in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus on that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Hour of Power. Bobby sprak over Psalm 136. 3000 jaar geleden is die psalm geschreven door David. Koning David ging over dankbaarheid. En zei Bobby, geef je die dankbaarheid ook door aan een ander. Nou, we hebben van Klaas gehoord dat we wat we gekregen hebben, ontvangen hebben, ook weer door mogen geven. En niet voor onszelf moeten houden. Ik kijk nog even in onze scheurkalender. Ook weer een hele mooie. Liever zie ik het beste in mensen en vergis ik me, dan dat ik van het slechte in de mens uitga. En gelijk blijkt te hebben. Nou, allemaal mooie wensen. En kijk even op onze website www.hourofpower.nl. Goed om te weten dat je daar ook heel veel uitzendingen terug kunt zien van de afgelopen jaren. Waar zoveel mensen in Amerika en ook hier in Nederland hebben verteld wat hen bezighoudt. Hun liefde en hun zorg voor de naaste gedreven vanuit hun geloof. Vrienden van Hour of Power, ik wens je een hele mooie zondag toe. Ga er eens op uit. Ga wandelen. We hebben het gehoord dat dat heel belangrijk is. Zeker als je wat ouder bent. En ik ga dat advies ook opvolgen. En ik hoop tot volgende week.